gaan nu over tot de debatfase van de avond. Ik maak u nog even attent op dat we dat ook een beetje gecoördineerd doen. Als u een vraag heeft of een interruptie, doet u dat dan alsjeblieft in de chat. Dan geef ik u, zodra dat kan, geef ik u het woord. Als er vragen zijn, dan stellen we ze één voor één. Als u vragen heeft, en daar kunt u op aanvullen. En laten we dan met elkaar proberen om die vraag ook uit te lopen, zodat we hem niet verderop in de avond nog een keer terugkrijgen. En zo langzaam kunnen we hem dan met elkaar afpellen, denk ik. Dat betekent niet dat we een vragenronde ingaan nu ook met de wethouders. De wethouders kunnen gewoon aan het debat deelnemen, desgevraagd of op eigen initiatief. Ik heb gezien dat we als eerste een vraag hebben gekregen van mevrouw Kook van de PvdA. Die heeft een vraag aan Hart voor Hilversum en twee aan GroenLinks. Ik ga ervan uit dat dat verschillende vragen zijn. Mevrouw Kook, ik zie u knikken. Dan wil ik u als eerste het woord geven en dan stellen we de vragen één voor één.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht overigens dat ik niet de eerste was, hoor. Ik had het idee dat het voor mij al mensen waren geweest. Maar als u zegt dat het zo is, dan stel ik graag mijn eerste vraag. Mijn eerste vraag is aan meneer Slingeland van Hart voor Hilversum. Meneer Slingeland, u begint uw betoog dat u blij bent dat het een reële, realistische begroting is. Tegelijkertijd in mijn betoog heb ik aangegeven dat de kosten van de grote fysieke projecten niet zijn meegenomen. En die worden later verwerkt, die worden bij de begroting verwerkt. Hoe kunt u dan tot de conclusie komen dat dit een realistische begroting is?
Meneer Slingeland, Hart voor Hilversum.
Ik spreek in termen van het van de PSC-cyclus en ook van de BBV. En dan hebben we het niet over een realistische begroting, want dan versta ik iets heel anders onder, maar van een reële begroting. En de reële begroting is een begroting en die zal ook door de provincie worden geaccepteerd als het aankomende jaar goed begroot is en vervolgens ook de meerjarenramingen een plus of gelijk te zien geven en geen tekorten. Dan hebben we het over een reële begroting. Dus het was eigenlijk gewoon een technische constatering van het feit hoe een begroting wordt beoordeeld door de provincie.
Maar wat vindt u zelf, meneer?
Mevrouw Kalk, u heeft een aanvullende vraag.
Zeker, dank u wel, voorzitter.
Gaat u gaan.
Neem me niet kwalijk dat ik te snel was. Wat vindt u nou zelf, meneer? Even los van de techniek van hoe een provincie dit zou gaan beoordelen, want die kan dat ook echt anders interpreteren. Als de belangrijkste projecten die op stapel staan niet zijn verwerkt in de kadernota, vindt u het dan een goede kadernota?
Meneer Slingeland.
Ik vind het in die zin een goede kadernota, omdat alle aspecten die dus de zogenaamde open eindjes waren, en u noemde er een aantal van, er zijn ook nog veel onzekerheden, ook wat betreft de uitkeringen van het Rijk enzovoorts, dan vind ik het toch goede kadernota, omdat die ook benoemd zijn. Ze zijn dus herkend en erkend. En ik zie ook wel dat dit een kadernota is met de nodige rafelrandjes en open einde. Maar het is slechts een kadernota. Het zijn eigenlijk de uitgangspunten voor de begroting. We hoeven nog niet tot twee cijfers achter de komma te gaan. Zou het in de buurt van de begroting aan de orde komen, ja, dan kunnen we ons best wel meer zorgen maken. Dank u wel.
Dank u wel voor uw antwoord, meneer Slingeland. Mevrouw Kalk, u had nog een vraag aan, twee vragen zelfs, aan GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog eerst een aanvullende vraag op meneer Slingeland. Want hij geeft niet echt helder antwoord op mijn vraag. Ik vraag het nog een keer. De belangrijkste projecten zijn buiten de begroting gehouden, buiten de kaderbegroting. Dat betekent ook dat de bedragen die nodig zijn in de begroting niet bekend zijn. Kunt u dan echt met droge ogen beweren dat dit een goede kadernota is?
Ja.
Meneer Slingeland.
Oké, dat is dan een helder antwoord. En dan constateer ik helaas met u dat wij daar totaal van mening op verschillen. Mag ik doorgaan, voorzitter, naar GroenLinks?
Ja, gaat uw gang. U had twee vragen aan GroenLinks.
Ja, dank u wel. De eerste vraag is dezelfde als die ik aan meneer Slingeland heb gesteld. Ook meneer Van Waarden geeft aan dat dit een goede kadernota is. Meneer Van Waarden, ik heb dezelfde vraag aan u. als de belangrijkste fysieke projecten niet mee zijn genomen in de kadernota, wat vindt u dan goed? Waarom vindt u dit een goede kadernota?
Meneer Van Waarden.
Ik kan niet zoals de heer Slingerland nu ja op antwoorden, maar dat is wel mijn antwoord. Ik vind het een goede kadernota. Met betrekking tot de grote projecten hebben wij dat nog niet is dat nog niet allemaal rond en in kaart. En dat gaan we de komende tijd zien. Maar met de kennis van nu en het uitgangspunt van nu is dit voor ons een goede kadernota.
Met de uitgangspunt, voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen over dit onderwerp?
Ja, gaat u gewoon.
Met de uitgangspunten van nu, wij weten dat we hebben al heel veel besluiten genomen over het stationsgebied. We hebben al heel veel besluiten genomen over de andere projecten. Wij weten dat die projecten eraan zitten te komen. Als dan zo zou zijn, dat met de kennis van nu dit een goede kadernoot is, mag dan met de kennis van morgen, als die projecten duurder blijken te worden, de stekker uit de projecten worden getrokken?
Meneer Van Waarden, voordat u antwoordt, ga ik eerst even naar de interruptie, want dat is eigenlijk de volgorde der dingen. Hè. Dus u krijgt een interruptie, mevrouw Kalk, van de heer Jaarsma van D66. En dan ga ik voor de beantwoording naar de heer Van Waarden. Meneer Jaarsma, D66.
Ja, dank u wel. Mevrouw Kalk, u vraagt mijn collega's, maar als ik in de kadernota wat verder doorblader naar bladzijde, nou wat is het, 28 en verder, dan staat daar een zeer uitgebreide analyse van de effecten van de verstedelijking van Hilversum, met name het project Stationsplein, waarop wordt geanticipeerd. En daaruit wordt toch ook volstrekt duidelijk dat we hier nog nadere besluiten over moeten nemen en dat die een groot effect op onze begroting gaan hebben. En daar staat ook letterlijk de zin in. Dus bij de begroting 22 kan pas een goed inzicht in de financiële kengetallen gegeven worden. Waar vraagt u nu precies naar?
Dank meneer Jaarsma. Mevrouw Kool.
Ik vraag naar de waardering van precies datgene wat u zegt. Op het moment dat je onbekende cijfers hebt, aangeeft dat dit allemaal nog bekend moet worden gemaakt, en je spreekt tegelijkertijd een oordeel uit dat dit een goede kadernota is, dan vraag ik me af waar dat oordeel op gebaseerd is. Precies wat u zegt.
Goed. Volgens mij op de analyse die het college maakt en het vooruitzicht dat ze ons geeft, dat dit nog nader gekwantificeerd wordt.
En dus is de waarde van de betekenis van deze projecten voor deze kadernota nul, terwijl je, en dat is mijn vraag aan meneer Van Waarden, bent u bereid, als die waarde anders uit blijkt te pakken dan tot nu toe het geval is, hè? Neem het stationsgebied, 65 miljoen, waarvan 5 miljoen aan subsidies ondertussen bekend is, en het wordt duurder, bent u bereid om de stekker eruit te trekken?
Nou, dat is uw eerste vraag nog steeds, mevrouw Kok, die u stelt aan GroenLinks. Oké, meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dat is nog steeds de eerste vraag inderdaad. Nee. Zoals dat bij grote projecten gaat, je gaat van een initiatief, een intentie, stap voor stap op weg. En wij zijn met z'n allen over eens dat we dat stationsgebied aan willen pakken. We hebben onderzoeken gedaan, bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, stap voor stap. Er ligt een financieel, wethouder Schepers zou zeggen, prudent verhaal. Waar ik vertrouwen in heb. En natuurlijk, zoals dat gaat in het leven, als je op die woelige baren scherp aan de wind vaart en dan gaan zaken anders dan gedacht, dat weet je nooit, dat zie je ook aan de corona, dan moet je met z'n allen kijken wat je op dat moment doet. Maar op dit moment is voor ons de koers helder en dat is in deze kadernota verwoord.
Goed, dank u wel meneer Van Waarden. Tweede vraag van mevrouw Kalk.
Ja. Die sluit daar een beetje bij aan, want de Partij van de Arbeid zou zeggen van ja, dan moet je juist gaan prioriteren en faseren. En zeker omdat als het moeilijk gaat worden. En moeilijk is het. We hebben vorig jaar het besluit genomen u heeft het besluit genomen om de minimaregelingen terug te brengen van 130 naar 120%. Terwijl dat toen niet noodzakelijk was, want er was meer dan voldoende budget. De onderbesteding die schoot klotsen over de printen. U zegt nu, wij willen een amendement daarvoor indienen. Waarom dient u nou niet gewoon met ons het amendement in wat we eerder hebben ingediend met de SP? En dan hebben we het opgelost, namelijk gewoon terug naar die 130%.
Ja, dank u wel mevrouw Kalk. We gaan door naar de heer Van Waarden.
Ja, voorzitter, als u mij daarvoor het woord wil geven.
Ja, natuurlijk, mevrouw Remmers, gaat u gaan.
Waar het vanavond natuurlijk over gaat, is om te kijken of we daadwerkelijk de situatie dusdanig gewijzigd vinden met elkaar en dat daar ook een meerderheid voor is dat die 120 weer naar 130 gaat. En als u En wij willen nog wel even benadrukken dat we echt vinden dat de situatie veranderd is, hè? Want toen wij van 130 naar 120% gingen, was de arbeidsmarkt echt op een andere manier aan het draaien dan dat die nu is. En ook zoals er perspectief is. Dus wat ons betreft is de vraag vanavond vooral, denken wij dat wij daar een meerderheid voor kunnen krijgen om met elkaar weer naar die 130% te gaan. Om daadwerkelijk een steun in de rug te geven voor de mensen.
Voorzitter,
ja, het laatste stukje.
Het heel erg moeilijk hebben. En u als valt... de woorden van de... Val ik weg?
Ja, u valt af en toe weg, mevrouw Remmer.
Nou, dat is heel jammer. Maar als de motie van destijds de juiste bewoordingen bevat, dan halen we die zo weer uit onze archieven, mevrouw Kalk.
Voorzitter? Voorzitter, mag ik...
Mevrouw Kalk.
Mag ik even nog naar mevrouw Remmers terug? Want die gaf in uw betoog aan dat de dekking daarvan zou moeten komen uit de nachttrein. En nou zijn wij helemaal geen voorstander van die nachttrein. Maar de dekking kan komen uit onderbestedingen. En toen we het af hebben geschaft, toen was de doelgroep niet veel groter dan wat die nu is. Nu is de doelgroep die gaat groter worden. Hè? En de nood is nog hoger dan toen. Maar ook toen was de nood heel erg hoog.
En wat is uw vraag dan nu?
Het is een reactie. Kijk, u heeft aangegeven van wij willen dat dekken uit de nachttrein. Wij geven aan de dekken ook uit de onderbesteding komen. En volgens mij is...
Als ik daarop mag reageren...
Ja, gaat u gang, mevrouw Remmers.
Sorry. De onderbesteding die hebben we nu natuurlijk geconstateerd over 2020. En dat was in elk geval over 2020 een onderbesteding. Hoe dat in 2021 zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Wij zijn het overigens helemaal eens met sowieso het uitgangspunt zoals u dat benoemt. We weten waarschijnlijk dat de doelgroep groter zal zijn en de noodzaak groter om hen te steunen. En over het algemeen, nou, het is natuurlijk een open einde regeling. Dus laten we een reëel budget structureel begroten. Maar en daarnaast een beleidswijziging voorstellen.
Goed, dank. Dan zover denk ik voor dit deel. Kijk, wel, we hebben namelijk naar aanleiding even van de eerste vraag die mevrouw Kalk stelde met betrekking tot de begroting en de grote projecten, heeft wethouder Schepers aangegeven daar een reflectie even op te willen geven. En bij het tweede onderwerp, de tweede vraag van mevrouw Kalk, wilde graag wethouder Wolters wat. En in die volgorde wil ik ze ook even het woord geven. Dus ik zou even willen beginnen bij wethouder Schepers met een bespiegeling op de grote projecten.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Een paar opmerkingen wou ik hier graag aan wijden. In de eerste plaats heb ik een aantal keren langs horen komen dat dit college vooral investeert in stenen. En ik wil toch die indruk graag wegnemen. Het college is het daar ook volstrekt niet mee eens. Of het nou gaat over de plannen voor het stationsgebied of bij 1221 of het Arena Park. We gaan daar heel veel woningen realiseren. Sociale huurwoningen, woningen in het middensegment. Er komen fietsenstallingen, nieuwe busstations. Er komt heel veel openbaar groen. Er komt veel ruimte voor ondernemers. Dus dat is ergens vervat in stenen. Maar uiteindelijk is het een investering in de hele stad. Die volgens mij ook de hele stad ten goede komt. Dus je kan het stenen noemen, maar uiteindelijk is het volgens mij buitengewoon sociaal. Dan heel belangrijk, en daar heeft u terecht aandacht voor gevraagd, dat is de samenhang, en dan met name de financiële samenhang, tussen de verschillende grote projecten die op stapel staan en het MPG, het meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen of grondexploitaties. Het is natuurlijk nieuw, en het is ook nieuw dat we in Hilversum geconfronteerd worden met een forse hoeveelheid grote ambities en gebiedsontwikkelingen die na elkaar gaan komen. Dus die impact is groot en het is terecht dat u daar aandacht voor vraagt. Wat we gaan doen is die analyse maken, daar zijn we druk mee bezig. En die zullen we ook voor de begroting aan u leveren. Sterker nog, dat zullen we ook in combinatie doen met de uitvoeringsnota stationsgebied. Omdat wij ook als college vinden dat u geen besluit kan nemen over de financiën van het stationsgebied als u ook het bredere plaatje niet kan overzien. Dus dat is buitengewoon belangrijk. En uiteraard, en dat zal ik zeker samen met collega Wolters in het bijzonder doen, zullen we daar ook kijken naar de normen en de bandbreedtes die daarvoor gelden. Want we gaan natuurlijk niet alleen varen op het weerstandsvermogen uit de jaarrekening, maar dan nemen we uiteraard de risico's van de nieuwe gebiedsontwikkelingen, het activeren van kredieten, grondexploitaties nemen we daarbij mee. Dus ik kan ook tegen de heer Postma zeggen dat rentmeesterschap, dat achten wij ook hoog. En dat zullen we ook zeker gaan adresseren. Mevrouw Kalk heeft nog even de opmerking gemaakt, had u niet met ramingen kunnen werken in deze kadernota? Daar hebben we wel over nagedacht. Maar uiteindelijk loop je dan aan het risico dat bedragen een soort van moving targets worden. En dat je de hele tijd wijzigende bedragen krijgt. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om gewoon voor maximale zorgvuldigheid te gaan. En met een echt goede raming en aanvraag te komen in het najaar. En dan in het eerste plaats over het stationsgebied. Hè, want dat is de gebiedsontwikkeling die het verst gevorderd is. En waar we ook fijnmaziger met een aanvraag kunnen komen. Dat gezegd hebbende kom ik ook even op de opmerking van de heer Blok terecht. De heer Blok noemt terecht een aantal grote, bedragen. En die geeft aan, als je die hele hap in één keer van onze reservepositie afhaalt, dan is het op. Nou, dat is op zich cijfermatig waar. Maar gelukkig is de heer Blok buitengewoon financieel onderlegd. En weet hij ook dat we niet alleen maar met grote verlieslatende grondexploitaties gaan werken. Maar dat we bijvoorbeeld ook kredieten kunnen activeren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de veel geprezen en veel gevraagde. Ik denk dat er geen verkiezingsprogramma is waar die niet in staat. Fietsenstalling bij het station. Nou, daarvoor kun je heel goed zeggen, die gaan we activeren en afschrijven. Dan heeft het geen effect op het vermogen van de gemeente. En hou je dus ook investeringscapaciteit over richting de toekomst. Dus in dat meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling zullen we daar ook een goede analyse van geven. Tegelijkertijd wil het college hierbij opmerken dat als het gaat om ambities. Je kan inderdaad zeggen, we doen bepaalde dingen niet. Maar er zijn natuurlijk meerdere knoppen waar de raad ook kaderstellend aan kan draaien om bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen wel financieel beter mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan bouwhoogte, denk aan parkeernormen, denk aan het bouwprogramma. Dat zijn allemaal factoren die van groot belang zijn. En als het gaat om het in positie brengen van de raad, en dat willen we natuurlijk heel graag doen, zijn dat ook de vragen waar we het met elkaar over moeten hebben. Je kan zeggen, we doen iets niet of we doen iets later, maar we kunnen ook zeggen, we kijken of we dit financieel kunnen optimaliseren, ook om het interessant te maken voor andere partners om eraan mee te betalen. Dus resumerend, voorzitter, dat meerjarenperspectief, dat komt eraan. Dat gaan we voor de begroting en in combinatie met de stukken over het stationsgebied aan u toezenden. Want dat is een buitengewoon belangrijk gesprek dat we met elkaar moeten voeren.
Ik dank u wel, wethouder. Dan was er een aanvulling van wethouder Wolters naar aanleiding van de tweede vraag van mevrouw Kalk aan GroenLinks. Wethouder Wolters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het feit dat in de kadernota wellicht niet expliciete woorden als kansengelijkheid zijn opgenomen, wil niet zeggen dat het college daar niets aan doet. Ik zou u nog even willen wijzen op de Hilversumse educatieve agenda, waar kansengelijkheid al bij de vroegste jeugd absolute prioriteit van dit college is. Als het gaat over de arbeidsmarktprogramma's, kansengelijkheid absolute prioriteit van dit college. Daar werken we mee samen en daar zijn we zeer voortvarend mee aan de slag om daar het nodige neer te zetten om in te spelen op deze arbeidsmarkt. Dat zou ik nog even graag willen onder uw aandacht brengen. Er is wat discussie over de minimaregelingen. Ook daar wil ik u wijzen op het feit dat we daar intensief over hebben gesproken, al meerdere keren. Uw raad heeft ervoor gezorgd dat de vrijwilligerspremie weer is teruggebracht en dat die weer voor die 130% is neergezet. We hebben moeite gedaan om onze begroting sluitend te krijgen en van elke portefeuille is er een pijnlijke ingreep verwacht. En deze zat bij mij. En dat ging over de regeling verduurzaming huishoudens en de activeringsregeling. De regeling voor het kindpakket en die van de chronisch zieken die staat nog altijd op 30%. En we hebben natuurlijk het afgelopen jaar een onderbesteding gezien. Ik heb eerder al aangegeven dat dat een zeer atypisch jaar is. Dat we op dit moment nog geen grote stijging waarnemen, maar dat het zeer wel mogelijk is dat die wel degelijk komt. Dus ik zou u wel willen zeggen, bezint eer je begint. Want ik geef eerlijk toe dat we voor de kwetsbaren, daar moeten we zorg voor hebben. Maar hier hebben we ervoor gekozen, met elkaar, om daar die 120% in te zetten. En dat betekent dat we met het komende jaar in het vooruitzicht, waar we veel mensen nog verwachten. Veel mensen zouden mogelijk gebruik kunnen gaan maken van deze minimaregelingen. Zijn open einde regelingen. Daar komen we ook bij u op terug als dat noodzakelijk is. Als we daar behoorlijk de gelden gaan besteden. Maar daar wil ik u toch graag op wijzen.
Goed, dank u wel, wethouder. Ik zie een aantal interrupties. Ik kijk eventjes naar de indieners. Zijn die allemaal gericht aan mevrouw Wolters, de interruptie? Ook van mevrouw Kalk de eerste? Of was die nog aan wethouder Schepers?
Ik heb een interruptie en op wethouder Schepers en op wethouder Wolters.
Een dubbelslag. Oké, laten we beginnen met de interruptie op de heer Schepers. En dan gaan we zo in de volgorde van de anderegene die een interruptie willen plegen. Die clusteren we even en dan geven we het woord aan mevrouw Wolters. Eerst mevrouw Kalk, interruptie op wethouder Schepers.
Ja, wethouder Schepers, we hebben gelezen dat het meerjaren investeringsprogramma naar de begroting komt. En met u zijn we het perfect eens dat er nog 100 keuzes te maken zijn. Maar waar ik een beetje moeite mee heb, is het gemak waarmee je zegt van ja, het heeft geen effect op het vermogen. Maar u weet ook dat het wel effect op de exploitatie heeft. Dus hoe kijkt u daar tegenaan?
Woord aan wethouder Schepers.
Nou, voorzitter, dan ben ik bang dat mevrouw Kalk met alle respect mijn woorden net niet helemaal goed begrepen heeft. Ik geef alleen aan dat als je bijvoorbeeld een keuze maakt om een fietsenstalling niet in een grondexploitatie, een verliesgevende grondexploitatie te stoppen, maar te activeren, dat het in dat specifieke geval geen effect heeft op het vermogen. Maar uiteraard, en dat staat ook in de kadernota, leidt het dan in dat opzicht wel tot afschrijvingslasten die een effect hebben op de exploitatie. Het gaat er alleen om dat je in dat soort gevallen, en daar moeten we bij het NPG en er zeker ook bij het seizoensgebied goed over nadenken, dat je kiest voor de juiste mix, dus dat je de exploitatie en het vermogen niet te zwaar belast, om ook andere grote projecten in de toekomst mogelijk te kunnen blijven maken.
Ja, dank u wethouder. Mevrouw Kalk.
Ja, dank u wethouder voor het zeer uitgebreide antwoord. En om eruit te komen dat u het volstrekt met mij eens bent. Dat is altijd mooi.
Kijk, dat zeker kan, hè. Dat, zo'n avond gewoon. Dat is juist het mooie ook van dit soort vergaderingen. En dat komt het debat ook ten goede. Mevrouw Kalk, u had een interruptie. Mevrouw Remmers had er een en mevrouw Verwij. En die waren alle drie gericht op de wethouder. Ik wil u eerst alle drie even in de gelegenheid stellen om die interruptie te plaatsen. En dan ga ik naar de wethouder. Mevrouw Kalk.
Ja, mijn interruptie bestaat uit twee onderdelen, wethouder. Wethouder, het eerste is, wat ik volstrekt niet van u begrijp, is dat u niet blij bent met steun vanuit de raad om die minimaregeling terug te brengen naar 130%. Als ik u was, zou ik dat omarmen, omhelzen en helemaal doodknuffelen en ook gebruiken in het college van zie, de raad wil dit. Natuurlijk, we hebben er verschrikkelijk vaak over gepraat en het is een ontzettend harde maatregel die een hele kwetsbare groep enorm raakt. En ik wil u echt verzoeken om daar meer met het hart naar te kijken dan alleen vanuit het idee, we hebben er afspraken over gemaakt en iedereen moet pijn lijden. Deze groep die lijdt pijn genoeg. Dus ik zou graag willen dat u daar, ik verzoek u met vriendelijkheid om daar vriendelijker naar te kijken. Het tweede is, u zegt van ja, wij leggen de prioriteit absoluut bij kansengelijkheid. Belees het niet voldoende, maar ik ben er ook wat kritischer op dan wat u zegt. Zeker als het gaat om kansenongelijkheid in het onderwijs. Dat vertaalt u heel erg met taal, hè? Ondersteuning bij het inlopen van taalachterstanden. Dat is ook heel erg belangrijk, maar het is niet de enige vorm van kansenongelijkheid. He, alleen al het gegeven in welke wijk dat je geboren wordt en opgroeit, bepaalt mede je kansenongelijkheid. Dus ik zou daar graag een bredere invulling aan willen zien dan alleen die invulling die in de lokaal educatieve agenda is gegeven. Deelt u die opvatting met ons?
Dank u mevrouw Kalk. Mevrouw Remmers, in aanvulling nog uw interruptie op mevrouw Wolters.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we eerst maar even beginnen met 120% en 30%. Mevrouw Wolters die zegt eigenlijk van ja, Wolters, die zegt kijk nou eigenlijk uit, want we hebben het er A heel vaak over gehad. En B, ik verwacht dat misschien nog wel veel meer mensen dan vorig jaar een beroep op gaan doen. Maar dat is nou juist het punt. Er zijn, en dat is denk ik, dat kunnen we allemaal aannemen als gevolg van de coronacrisis, meer mensen die het nu financieel moeilijk hebben. Waartoe zijn wij als lokale overheid op aarde, denk ik dan maar. Dat is echt op momenten dat het nodig is, die mensen een steun geven die dat heel erg hard nodig hebben. Dus bezint eerge begint is wat mij betreft misschien financieel heel erg belangrijk. En dat snappen we ook allemaal. Maar nu laten we mensen echt voorop staan. En dan even aanvullend op wat mevrouw Kalk zegt in kansengelijkheid. Wij gaan ervan uit dat het herstelprogramma heel erg uitgaat van het verkleinen van die kansenongelijkheid. En Volgens mij heb ik ook het college daarover horen spreken in die zin. Niet alleen brede steun aan iedereen, maar juist veel gerichter daar waar echt de corona veel hardere klappen heeft aangebracht dan gezinnen en andere instellingen waar dat veel minder het geval is. Want de corona heeft mensen echt onevenredig hard geraakt.
Ja, dank u wel, mevrouw Rimmers. Mevrouw Verwij, SP, interruptie nog op mevrouw Wolters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ken mevrouw Wolters als een buitengewoon sociale mevrouw. En wat mij verbaast is dat ze zich hier de kaas van het sociaal domeinbrood laat eten. Want de ingeboekte voordelen die komen uit het sociaal domein, die worden gestopt in de datatrajecten die de VVD niet wil. Kat in het bakje, daar ligt 2,5 ton en dan kunnen ze daar ook nog met een ton uitbreiden. Dus ik heb daar een eerste dekking gevonden. En mevrouw Wolters, u zou kunnen voorstellen om op bedrijfsvoering en organisatie en stadsontwikkeling een bezuiniging of een taakstelling van 3% in te voeren. Het is niks. Kan, daar haalt u geld vandaan. Als u de inhuur terugbrengt naar 10%, dan bespaart u ook nog op inhuur bij derden. En dat stationsplein, mevrouw Wolters, dat is er nog niet. Er staat €800.000 ingeboekt. Daar zou ook misschien nog wel een ton van af kunnen. Laat daar ook een taakstelling van 3% op zitten. Dus wij zien wel mogelijkheden om dat geld bij elkaar te brengen. En het lijkt me hard nodig. En dat wat geld wat bedoeld is voor het sociale domein, dat wat nu naar data gedreven trajecten gaat, wat niet bedoeld is voor personeel, dat hoort toch gewoon bij het sociaal domein, of niet?
Wethouder Wolters.
Het is niet zo dat ik heb gezegd dat omdat we het er vaak over hebben gehad, het maar zo moet zijn. Hè, uiteindelijk gaat u erover. Maar het is natuurlijk wel zo dat we met elkaar de verantwoordelijkheid delen om een begroting te krijgen die de schaarste van de middelen die we hebben verdeelt. En inderdaad, het is pijnlijk. Hè? Dus op sommige vlakken moet je af en toe wat laten, win je af en toe wat, zo is het. Hè, maar we proberen er met ons sociaal domein en met de regelingen die we hebben, de minimaregelingen, proberen we zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk te ondersteunen en tegemoet te komen waar dat kan. We hebben specifiek in de tijd gekozen voor die verduurzaming huishoudens en die activeringsregeling, want daar ging het erover. He, dat mensen dan geen premie meer kregen als ze zouden uitstromen naar werk of naar deeltijdwerk zouden gaan. En daarom is die keuze toen gemaakt, he, omdat daarmee de minst pijnlijke maatregelen zijn genomen. Terwijl de rest van de maatregelen, zoals een kindpakket, de allerkwetsbaarste voor ons en het pakket voor de chronisch zieken, gewoon compleet overeind bleven met die 130%. Die kansenongelijkheid. Ik snap dat u kritisch bent, mevrouw Kalk. En daar kijken wij als college kijken we daar ook zeer kritisch naar. Want juist nu is het van belang om met die kansenongelijkheid aan de gang te zijn. Dat was het al, hè, maar door corona zie je dat er wellicht nog meer problematiek ontstaat. Ook met dat herstelprogramma, dat gaf mevrouw Remmers gaf dat aan, wordt daar naar gekeken. Wat eerder vanavond aan de orde kwam was vanuit de culturele en sportorganisaties wordt daar ook gekeken van kunnen we met elkaar daar nog de handen ineen slaan om daar een goed aanbod in te faciliteren. Hè, zodat we ook in relatie met bijvoorbeeld onderwijs een ding kunnen doen. Dus dat werken we op dit moment uit en ook daarvoor komen we weer bij u terug.
Ja, dank u wel, Wet. U heeft een interruptie nog van mevrouw Verwij en dan ga ik even door naar wethouder Wolters, ook in lijn met deze beantwoording.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, wethouder Wolters, u gaat helemaal niet in op mijn vraag of voorstel of suggestie hoe het nou toch kan dat u de ingeboekte voordelen in het sociaal domein, geld van het sociaal domein, naar datatrajecten laat gaan. En ook niet op het voorstel van een andere dekking. Ik begrijp dat u dat helemaal uitlegt en het collegebesluit verdedigt. Maar ik bied u alternatieve dekkingen die niet onreëel zijn. En ik snap ook nog dat u daar niet zoveel over zegt. Maar wilt u alsjeblieft antwoord geven waarom uw sociaal domein geld naar datatrajecten laat gaan?
Ja, dank u wel, mevrouw Verwij. Wethouder Wolters.
Nou, ik ben daar wel op ingegaan en ik heb namelijk aangegeven waarom je bepaalde dingen voorlegt en voor bepaalde dingen kiest. En ik heb u daar straks ook uitgelegd wat de relevantie is van dat datagestuurde werken. Namelijk dat je allerhande gegevens en data bij elkaar haalt om goed beleid te kunnen voeren. En dat zit ook in het sociaal domein. En dat is bijvoorbeeld het dashboard sociaal domein. Dat zijn bijvoorbeeld de druktemeters die we hebben in de stad. Als we goed met onze inwoners willen omgaan, is dat ook nodig. Dus daarom leggen wij dat ook voor in deze kadernota. En dat zijn keuzes die gemaakt worden. En die keuzes liggen ook nu bij u voor.
Dank u wel, wethouder. Ik wilde het woord geven aan wethouder Walters. En dan kom ik weer terug in de vragen zoals die, of de interrupties zoals die eerder zijn aangekondigd. Eerst even wethouder Walters, omdat het in lijn met deze beantwoording ligt.
Ja, ik wilde graag ingaan op investeren in mensen. We hebben bij de vorige begroting een enorme klapper erbij gedaan, 6 miljoen euro. En die zijn we dus ook met de huidige agenda en visiestukken aan het inzetten voor onze mensen. Dus dat is ook gewoon geld wat we nu besteden. Daar wil ik wel even aandacht voor. Want we staan niet stil, we geven gewoon meer geld uit dan een paar jaar terug. Dat gaat naar al deze mensen. Als we het hebben over begeleiding in de wijk, dan is dat een nieuw en bijzonder traject. Wat ik in ieder geval tegen D66 kan zeggen, die vroeg, zie je daar nu wat van? U gaat zien in de komende kwartaalrapportage dashboard, die komt er binnen een paar weken aan, tussen januari 2019 en juni 2020 het aantal inwoners op maatwerk, dus met indicatiebegeleiding kreeg, steeg van 750 naar 1000 inwoners. En dat die sindsdien redelijk stabiel is. Dat geeft voor mij aan dat we daarmee in ieder geval de toenemende groei van allerlei losse zorgpartijen die we met een beschikking de wijk insturen, los naar mensen, ombuigen naar gestructureerde hulp in de wijk. Van Welzijn, Sherpa, Mee en Quintus. Gewoon 4 goede professionele partijen die samenwerken in de wijk. Dat is een vernieuwing die we gewoon nu pas recent in alle wijken hebben staan. Soms duurt het gewoon even een tijd voordat je wat je bedacht hebt ook goed hebt neergezet. Dat wil niet zeggen dat je elk jaar een nieuw idee moet lanceren, want daar wordt het niet beter van. Dus wij gaan door op deze inzet en we zetten die 6 miljoen in. We gaan daarmee nog steeds prima zorg leveren. De wachttijden in de WMO, afhandeltijden zijn op orde. Dashboard was u de vorige keer positief over. De wachttijden bij de jeugdzorg, mevrouw Verwij, daar ben ik ook mee aan de slag. We hebben ook contact met Level om daar extra op in te zetten. Wel degelijk zijn we daar aan het kijken met de kinderartsen in Tergooi en met Level om daar de connecties beter te leggen. Dus ja, het is veel uitvoeringswerk om alles beter te laten draaien, niet om weer hele nieuwe plannen te maken. Dan wilde ik even ingaan op een paar dingen.
Ja, dank u. Nee, gaat u verder, wethouder. Ik dacht dat u aan het eind van uw betoog was gekomen. Gaat u verder.
Nou, ik wou even ingaan op een paar dingen die niet helemaal kloppen, die gezegd zijn. En dat gaat even over de financiële kant. PvdA zei, u indexeert wel uw eigen organisatie, loon en prijs. Dat klopt niet. Wij indexeren de lonen van onze eigen organisatie, maar niet de prijs. Dat doen wij niet standaard, zodat we ook daar goed op de kosten blijven zitten. Andere opmerking is dat we zouden niet de subsidies indexeren. Verrassing, dat doen we wel. Staat op de bladzijde 21. Dit jaar doen we dat gewoon 1,7% erbovenop. Dus die discussie hebben we gehad. Dat wou ik daar even zeggen. Wat er verder natuurlijk niet klopt, is dat corona een griepvirusje is. Laten we wel wezen, er zijn 17.000 doden en er zijn veel mensen ziek en er zijn drama's in gezinnen. En u kijkt alleen naar de doden. Het had veel hoger kunnen zijn. als we niet al die lockdown hadden genomen en als we ons niet beperkten in onze contacten. Dus ik wil daar toch even sterk van afbijten, want ook mondkapjes, recent vorige week, wetenschappelijk artikel, werken wel degelijk. En kijk even naar India als je een land zoekt waarbij het niet lukt om een knappe lockdown te organiseren omdat de mensen zo dicht op elkaar wonen. Dan is het helemaal een drama. Nee, dit is geen griepvirus. En ik heb zeer te doen met alle mensen in de zorg en met name de mensen in Tergooi die zich hier dag en nacht voor inzetten. Daar laat ik het maar even bij.
Dank u wel, mevrouw Wals. Ja, ik wilde u even niet afbreken, maar u had 3 interrupties. Maar ik heb ook een procesvraag gezien van mevrouw Redmeijer. Die wil ik eerst even doen, dan ga ik naar de 3 mensen die een interruptie hebben ingediend. Ik neem aan op uw betoog. Mevrouw Redmeijer, eerst maar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil even aan u vragen als voorzitter van dit overleg. Volgens mij waren we bij het agendapunt vragen aan elkaar. Er zijn door de Partij van de Arbeid slechts aan 2 partijen vragen gesteld. En in het kader van een nieuwe werkwijze dacht ik dat wij eerst met elkaar in debat zouden gaan. En ik wil echt niemand van het college de ruimte ontnemen om mee te doen aan het debat. Maar ik heb wel de indruk dat wij een beetje terugvallen in de oude manier van vergaderen. En ik zou heel graag zien dat wij teruggaan naar het agendapunt waar we zijn. Vragen aan elkaar.
Nou, dat is vragen aan elkaar en interrupties. En het komt omdat we vragen stellen en interrumperen dat we daarop blijven hangen, mevrouw Redmeijer. Maar ik hoor wat u zegt. En het is denk ik een oproep aan iedereen om te kijken of we dat kunnen doen. Ik heb wel van tevoren ook gezegd dat de wethouders zelf ook mochten meedoen aan het debat. Goed, dan kom je ook vaak in vraag omdat die opgesloten liggen vaak in de bijdrage van partijen. Dus dat is ook nog een beetje wennen. Maar uw punt is helder en laten we met elkaar kijken of we daar ook recht aan kunnen doen. Want ik wil eigenlijk ook zo meteen weer terug naar het CDA die als 2e op de lijst stond om een vraag te stellen aan het VVD. Dus daar heeft u zeker een punt. Die 3 interrupties aan wethouder Walters. Die wil ik eerst nog eventjes afwikkelen voor de helderheid. Maar en laat ik dat nog even gezegd hebben. We doen dit omdat we juist dit soort vragen willen afronden. Zodat we het onderwerp los kunnen laten. En daar wil ik ook wel even zo meteen bij weg. En ook even kijken of we de andere onderwerpen in dit hele bredere thema ook nog kunnen adresseren met elkaar. We gaan even die interrupties aflopen. Even de volgende. Hilversums Belang heeft een interruptie. Mevrouw Bijl.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik nou vroeg, ik hoorde wethouder praten over het illustre getal van 6 miljoen. Moet ik aannemen dat mevrouw de wethouder dus vindt dat in Hilversum alles op orde is. En dat zij dus werkelijk alles doen voor onze inwoners om mensen te steunen, te ondersteunen, op te leiden op een goede manier uit de coronacrisis te halen. Ik vind het namelijk nogal gemakkelijk, maar ik hoor graag de reactie van de wethouder hierop.
Ik cluster ze even, wethouder. Dus ik ga naar mevrouw Kolk en dan naar mevrouw Verwij. Mevrouw Kolk.
Ja, ik weet niet of dit heel erg handig is, maar ik wil echt even reageren wat uitgebreider op de woorden van de wethouder. Omdat ze ook mijn woorden echt uit context haalt en verkeerd citeert. Mevrouw de wethouder, u hanteert voor uw eigen organisatie een loonindexatie van 1,2% en een prijsindexatie van 1,5%. Daartegenover staat een subsidieindexatie van 1,7%. Dus je kunt niet zeggen dat beide gelijk worden behandeld. Dat is 1. En ik wil echt dat u mij daarin recht doet dat ik wat dat betreft niet helemaal op mijn achterhoofd ben gevallen. Het tweede is, u verwijst naar de 6 miljoen die we in 2020 bij de kadernota hebben vastgesteld. Daar heeft u gelijk aan, dat hebben we gedaan. Maar daarvoor hebben we ook jaren minder geld begroot voor het sociaal domein dan we van het Rijk hebben gekregen. Wij moesten tekorten afdekken. En ondertussen hebben we in het najaar een nieuw document vastgesteld zonder onze steun van de PvdA. Maar u heeft dat op uw voorstel, dat heet op koers richting een gezond sociaal domein met nieuwe bezuinigingen en nieuwe toegangbeperkingen op het sociaal domein. Dus je kunt niet zeggen, 6 miljoen dat hebben we geïnvesteerd en nu is alles opgelost. De volgende bezuiniging staat voor de deur. En daar heb ik op gewezen en ik wil graag dat u dat overeind houdt.
Goed, mevrouw Kalk. Het woord is aan wethouder Walters, want mevrouw Verwij heeft daar interruptie ingetrokken.
Uh, Nou, het klopt dat we een bezuiniging nog hebben staan op de jeugd en de WMO. Daar hebben we het ook over gehad. Dus 9 ton volgend jaar en daarna 1,2 miljoen. Daar heeft u gelijk in. Maar daar hebben we ook realistische voorstellen voor, waarvan ik denk dat die ook kunnen. Die hebben we ook besproken en daar komen we nog over te spreken. Zo kunt u ook uw oordeel over geven. Als u vraagt, doen we alles voor de corona-herstelactiviteiten, want er is een hoop aan de hand. Dan zeg ik, nou, we komen niet voor niks met een herstelagenda. Er komt nu ook veel geld los in de mei-circulaire. Van de provincie krijgen we in de orde van 6 ton voor de sociale kant. Ook op het gebied van ontmoeten en jeugd. Dus er komt nu op dit moment ook vanuit Rijk en provincie geld los. En wij willen daar zo snel mogelijk ook mee starten om nog een korte termijn zomerprogramma te maken. En na de zomer met u een herstelagenda te maken en dan die gelden in te zetten. Dus we kunnen wel degelijk meer en we gaan ook meer doen en er is ook meer nodig. Maar dat hoeft niet allemaal uit deze gelden die we vandaag bespreken.
Goed, wethouder, dank. Ik ga met u alle welnemen echt nu terug naar de vragen. En meneer Stoetke, ik hoop dat u hem heeft opgeschreven, want het is al lang geleden dat u hem wilde stellen, maar u weet hem vast, u kennende. U wilde een vraag stellen aan de VVD. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad dat we al met een enorme omweg hier weer terug zijn gekomen. En ik voel me haast bezwaard om deze vraag toch te stellen, want ik wilde reageren op het betoog van de heer Vogel, die in een bijzin op een gegeven moment het had over de verkoop van parkeergarages. En toen dacht ik even van, wacht even, is dit een opmaat naar minder parkeergarages en minder parkeren in het centrum? Want dan hebben we in die zin wel nog een andere discussie te voeren. Omdat, en u heeft dat ook tijdens ook gezien, we hebben vragen gesteld onder andere over de parkeergarage in het centrum waarbij mogelijk woningen ontstaan. Waarbij je dus, als er meer woningen ontstaan, ook een hogere parkeerdruk op het centrum ontstaat. Dus vandaar, meneer Vogel, ik wou eventjes bij uw verhaal halen wat de gedachten waren.
Ja. Meneer Vogel, VVD, gaat u gang.
Dank voor deze buitengewoon intelligente vraag ook. En natuurlijk zijn wij voor het behoud van parkeergarages, dus wat dat betreft heeft u dat antwoord al. Alleen de vraag die hier even ligt is, als je marktconform moet gaan prijzen. Kijk, en vroeger was het argument dat je ook wilde stimuleren dat het parkeren van het maaiveld afging, juist die parkeergarages in van de gemeente. Dat argument is eigenlijk komen te vervallen. En dan kom je terug bij je kerntakendiscussie. Waar ben je nou voor op aarde als gemeente? Dat is misschien wel mooi zo. En dat is misschien niet het exploiteren van een parkeergarage, maar waarbij je eigenlijk marktconform moet opereren. Dus als je een partij zou kunnen vinden, en laat ik dat er wel bij zeggen, waarmee je een zakelijk goede deal zou kunnen doen, speel je ook weer kapitaal vrij, maar dan praat ik echt over een goede deal, om in de andere ambities van Hilversum te investeren. Dus je moet kijken van wat wil ik wel, wat wil ik niet. Het parkeren moet gewoon mogelijk blijven, dat kan je ook allemaal regelen. En dat is ook een belangrijke voorwaarde, want dat hebben we nodig. Maar je hoeft daar niet per se de eigenaar van te zijn met alle die consequenties van die. Dus dat is eigenlijk mijn en daar moet het college over nadenken in het kader van de veranderende regelgeving op dit punt.
Goed, ik zie een enigszins gerustgestelde heer Struitke, of vergis ik me daarin? In ieder geval met het antwoord zover, meneer Struitke.
Ja, het was op zich helder. Kijk, ik heb nog een heleboel andere vragen, maar mag ik die ook meteen gaan stellen? Want dat deed mevrouw Kalk natuurlijk ook heel mooi, hè?
Ja, nou kijk, ik denk dat het verstandig is dat als we het nu over parkeren in het centrum zouden hebben of over aspecten die daarmee te maken hebben, dat we proberen dat even op te halen en hier af te ronden. En dat we zo meteen naar een ander onderwerp gaan. Dus als u hem nog even zou willen bewaren, u staat nog op mijn lijstje, ik kom straks weer bij u terug. Dan ga ik met u welnemen even door naar een vraag van de ChristenUnie. Mevrouw Vreugdeheel aan de SP. Mevrouw Vreugdeheel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een vraag aan de SP. Dat gaat over het begrip substitutie. In meerdere vergaderingen wordt het benoemd. En het wordt nu ook weer genoemd als een geld weghalen bij de meest kwetsbaren. En een ordinaire manier van bezuinigen. Nou heb ik mij nogal verdiept in die substitutie. En ik zou heel graag willen dat mevrouw Verweij mij zou kunnen overtuigen waarom dat zo is zoals zij dat noemt. En ik zou het heel fijn vinden als zij misschien wat voorbeelden zou kunnen noemen aan de hand waarvan ik haar conclusie zou kunnen delen.
Ja, dank u wel mevrouw Vreugdeel. We gaan naar mevrouw Verwij van de SP.
Nou, voorzitter, allereerst. Op het moment dat je door goede preventie en zorg aan de voorkant geld kan besparen, vindt de SP dat nou niet echt een heel slecht idee. Even, dat is één. Alleen de manier waarop er nu wordt omgegaan met het geld om de nieuwe sociale investeringen te doen, zeggen wij van luister, we hebben heel veel hulpvragen. Wij weten dat er bij Versa wachtlijsten zijn op het maatschappelijk werk. Wij weten dat er wachtlijsten zijn bij de juridische hulpverlening. Wij weten dat de formulierenspreekuren eindeloos overlopen. De belastingspreekuren lopen over. We hebben nog steeds tekorten aan kinderwerk op verschillende plekken. We willen nog jeugdwerkers inzetten. En dan wordt er gezegd van ja, daar doen wij dan de POH van. Dus wij zien die winst niet. Wij zien liever dat we gewoon bijplussen uit een ander vaatje. Nu wordt er gezegd, iets wat je weghaalt, hè, dat staat in de kadernota, bij mensen, de trajecten worden korter, kan dat dan zomaar, hoe werkt dat? Dat levert dan geld op. Nou ja, prima dat het teruggeïnvesteerd wordt, geen probleem. Maar we hebben alleen niet de behoefte om daar zo weinig geld aan uit te geven en het op deze manier te dekken.
Ja, dank u wel, mevrouw Vrij. Mevrouw Vrijgeel, Christine?
Ik begrijp er nog steeds helemaal niks van wat mevrouw Verwij bedoelt. Echt niet. Ik heb nog geen enkel concreet voorbeeld genoemd waarom die substitutie slechter zou zijn dan trajectbegeleiding voor die persoon. Nou hoeft zij daar ook niet per se van mij zo op te antwoorden, maar ze heeft mij in ieder geval niet overtuigd, laat ik het zo zeggen.
Oké, dank. Dan is dat even uw onderlinge vragenuitwisseling geweest en beantwoording. Dan gaan we door naar, naar de SP die een vraag heeft aan de VVD. Dan blijven we even bij mevrouw Verwij, denk ik, of is het de heer Van Rode?
Die was bij mij.
Meneer Van Rode, gaat u gang.
Ja, want kijk, wat ik al eerder zei, en eigenlijk heeft de wethouder het ook in enigszins beaamd. Een manier om de kosten in de komende tijd te drukken is natuurlijk ook om dingen niet te doen. En nou weet ik, dat heeft ook de wethouder wel duidelijk laten blijken, dat de VVD daar niet zo heel erg veel zin heeft om dingen niet te doen. Maar toch heb ik zoiets van, wil ik toch meneer Vogel dan, want dat is toch wel de uitgesproken VVD'er hier, voor het blok zetten van stel nou, je moet echt iets kiezen dat je niet moet doen van al die bouwprojecten die we hebben. Dat cultuurplein bijvoorbeeld, het hart ligt of zo, maar je hebt al die andere dingetjes die liggen, Arena Park en alles. Dat is ook de vraag van, stel je moet er eentje echt uitstellen. Je moet zeggen van, nou, die doen pas over 4 jaar. Welke zou je dan nemen?
Ja, het woord is aan de heer Vogel, VVD.
Ja, nee, dat is een leuke vraag, maar daar ga ik natuurlijk nu geen antwoord op geven, omdat we, laat ik zeggen, dat in zijn totaliteit gaan bekijken. Voor de VVD, en dat heb ik volgens mij in mijn betoog ook aangegeven, is belangrijk dat we doorgaan met het vitaliseren van de stad en zorgen dat we de woningnood oplossen. En volgens mij is het college daar knijterhard mee bezig en dat is denk ik belangrijk. En wij zullen met u allen, want daar hoor ik het CDA over, daar hoor ik zelfs de PvdA over, want ik had daarover nog een vraag aan de PvdA, die stond volgens mij boven de SP, dat wij uiteindelijk een aantal problemen ook in Hilversum moeten oplossen. En dat gaat, en ik hoor daar veel over, natuurlijk over dat wij de samenleving bij elkaar houden en dat we de verschillen niet laten vergroten, maar we zullen toch ook voor woningruimte moeten zorgen. En daar staan wij voor. En dat binnen de financiële kaders, dat gaan we heel wel overwogen met elkaar doen. Dat gaan we met steun van derden doen. Daar gaan we knijterhard aan werken. Het enige waar ik bang voor ben, en dat meen ik serieus, want we hebben een slecht track record in als Hilversum, dat wij staande voor belangrijke beslissingen ineens niet meer durven. En dan kost het echt geld, want dan zijn we geld aan het weggooien. En daar ben ik bang voor, dus laten we elkaar scherp houden, maar wel gefocust op de bal, namelijk realiseren voor de inwoners.
Ja, gezien. U heeft een interruptie. Ja, excuus, het ging even fout. U heeft een interruptie, meneer Vogel, van de heer Gubbels van Democraten Hilversum. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de heer Vogel zeggen de woningnood wil die gaan oplossen, dan vraag ik me af, welke woningmarkt denkt u dan aan? Is dat de MA, of is dat de Gooi en Vechtsteeg, of is dat Hilversum?
Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt. Ik zal u ook uitleggen waarom ik daar blij om ben. Kijk, mijn twee kinderen die geboren en getogen zijn in Hilversum wonen op dit moment in Amsterdam. En ik sluit niet uit dat ze op enig moment, want het is mooi wonen hier, gewoon terug willen komen. En als wij in het frame blijven denken dat mensen die ooit hier een schoolopleiding hebben genoten, 10 jaar in Amsterdam zitten en met hun gezin hier weer terug willen komen, er niet bij horen omdat wij het probleem voor de MRA oplossen, dan vindt u mij niet aan uw kant. Ik zeg, wij kijken gewoon naar wat nodig is voor de dynamiek van deze regio en voor Hilversum. En dat gaat over die arbeidsmarkt waar wij het over hebben. Daar heb je huizen voor nodig, voor de politieagent, verpleegkundigen, voor al die mensen die hier actief zijn. En dat is economische dynamiek. En als je daar niet voor bouwt, en daar kan je heel erg op pinpointen, dan staan we stil. En dan hebben we een probleem, want dan trekken de mensen weg en die kunnen hier niet meer aan werken. Ik heb even op de makelaarsite gekeken. Ik sprak de laatste makelaar over. Er is bijna geen huis meer te kopen in Hilversum. Er zijn makelaars die al stoppen. Dus de urgentie is hoog. We hebben veel te bieden en we hebben veel te ontwikkelen. En daar staan we nu voor. En daar moeten we echt op door.
Ja, dank. Meneer Vogel, ik zie dat mevrouw Kalk opmerkt dat u een vraag aan haar stelde. Kunt u die nog even herhalen? Want dan geef ik mevrouw...
Ik zat boven de vraag van volgens mij Pierre van Rode aan mijzelf. En dat was eigenlijk de vraag, er zijn alweer veel dingen gewisseld, of ik mevrouw Kalk iets enthousiaster zou kunnen krijgen ten aanzien van hetgeen wat in de kadernota genoemd wordt, wat mogelijkwijs getypeerd was als veel stenen. Eigenlijk in het betoog wat ik net hield over de noodzaak om, laat ik zeggen, Hilversum op die plekken ook te verbeteren en ook die woningen toe te voegen. De wethouder heeft er ook al wat over gezegd, maar ik snap wel dat we dat binnen financiële kaders moeten doen en daar staat de VVD ook voor, maar kan ik iets meer enthousiasme voelen bij ook de PvdA op het gebied van die doelstelling?
Ja, helder. Mevrouw Kalk.
Ja, meneer Vogel, wij zijn enthousiast over het idee om de woningvoorraad uit te gaan breiden. Volgens de normen zoals we die hebben vastgesteld, een derde sociaal, 40% middenhuur en de rest dure koop. Waar wij ons altijd heel erg veel zorgen over maken, dat is echt, en dat sluit een beetje aan bij wat u zegt, hè, van zijn we klaar en dan trekken we de stoute schoenen niet aan. Alleen is onze analyse daar een andere van, namelijk dat er in de aanloop gewoon te veel misgaat en dat je daarom dingen moet terugtrekken. Wat wij zouden willen is dat wij kunnen zeggen, kijk, dit is een prijsje voorwaarde, daar moet u allemaal aan voldoen, beste ontwikkelaar, en gaat op gang en voldoet u daar niet aan, dan heeft u bij ons niks te zoeken. Dat maakt het allemaal veel eenvoudiger. En als u dat met ons wil, dan bouwen wij morgen samen heel veel huizen.
Meneer Vogel, gaat u samen bouwen met mevrouw Kalk?
Ik concludeer alleen maar dat er iets meer enthousiasme ontstaat. Dus daar ben ik blij om. En ik heb er ook veel vertrouwen in wethouder Schepers. Dat hij juist op en Voorink natuurlijk, dat ze op dat terrein zaken borgen en ons meenemen. Dus in die zin zie ik op dat punt de toekomst rooskleurig tegemoet. En moeten we verder met de stad. Dank.
Goed, dank meneer Vogel. We gaan verder met, met het CDA. Een vraag aan GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Van Waarden iets zeggen wat mij op zich volgens mij wel bekend voorkwam, want wij hadden het ook betoogd. Namelijk dat hij niet zo warm werd van de ambities zoals die nu op het groen en met name de duurzaamheid gerealiseerd zijn of worden. En dat we een achterstand hebben opgelopen. Dus mijn vraag aan de heer Van Waarden is van... Ja, wat zou u dan graag veranderd willen zien en mogelijk kunnen we daarin samen optrekken?
Ja, meneer Van Waarden, GroenLinks.
Nou, dat lijkt een mooie afsluiter te worden, hè? Samen optrekken met het CDA. Ja, op vele punten zijn wij het eens. U vindt mij aan uw zijde dat er nogal een opgave ligt op het gebied van groen en duurzaamheid. De beoogde versnelling. Daar wordt ook geconstateerd in de kadernota niet echt sprake van geweest. En waar ik mij bijvoorbeeld zorgen over maak is de bekendheid, het draagvlak. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel organisaties heel enthousiast en hard bezig met duurzaamheid, met vergroening. Maar om echt die versnelling te bewerkstelligen moeten er echt stappen gezet worden. Dat zie je in deze kadernota nog niet heftig terug. Ik kijk dan ook uit bijvoorbeeld naar het jaarprogramma energietransitie dat we nog voor de zomer gaan zien en de warmtetransitievisie die er dit najaar komt. Laten wij daar gezamenlijk en niet alleen CDA en GroenLinks met z'n allen naar kijken. Een belangrijke opgave.
Goed, dank voor die beantwoording, meneer Van Waarden. Dan is er een vraag van mevrouw Redmeijer. Ik heb hem al voorbij zien komen, mevrouw Redmeijer, maar zou u hem willen beperken om hem misschien even aan twee fracties te vragen in plaats van aan de hele raad? Anders krijgen we een hele lange beantwoording op zo'n vraag.
Ja, maar voorzitter, ja, dat wil ik wel, maar ik zou niet weten welke fracties ik het dan moet vragen, want ik wil graag van mijn commissieleden weten hoe zij erover denken. En aangezien bijna iedereen in zijn bijdrage over de oordeel het ook over de nachttrein, zoals dat in deze vergadering wordt genoemd, mijn excuses voor mijn NS-taal, vraag ik me dan af aan wie ik de vraag moet stellen. Want alle partijen vinden er wel iets van. Dus dan brengt u mij in een lastig pakket.
Nou, laat ik u dan toch uitnodigen om uw vraag nog even concreet te stellen. En laten we dan even het net ophalen.
Voorzitter, dank. Bijna iedereen heeft in zijn bijdrage en ook in de oordeelsvorming het gehad over de aansluiting van Hilversum op het nachtnet van de Nederlandse spoorwegen. We gaan het nachtnet ophalen. Ja, als we het niet oppassen, mevrouw Den Daas, dan halen we misschien de eerste nachttrein wel. Daar heeft u een punt. Maar er staat wel in deze kadernota een bedrag vast voor dit nachtnet. En in de brief die we hebben gekregen van de college hebben we ook al kunnen lezen dat die voorlopig niet gaat rijden. Dus hoe gaan we dit met elkaar oplossen? En hoe kijken mijn collega's hiernaar? Want bij het vaststellen dadelijk in de raad, dan gaat het hier wel over, omdat het er gewoon nou eenmaal zo in staat. Dus ik wil heel graag weten hoe de collega's hiernaar kijken. En of zij het met me eens zijn met de vraag die ik gesteld heb aan het college, of er misschien mogelijkheden zijn om dat ding toch nog sneller te gaan laten rijden.
Ja, mooi dat u ook nog even dat jargon juist gebruikte, mevrouw Redmeijer. Dat is altijd leuk om iemands achtergrond nog een keer te zien natuurlijk. En ook liefde van het vak. Ik denk dat ik gewoon even de vraagstel wil reageren. En ik heb een reactie van de heer Van Roden, interruptie. En ik heb er een van meneer Stroitker. Ik begin even bij de heer Van Roden, dat was de eerste.
Nou ja, mijn interruptie was eigenlijk op meneer Van Waarden, maar dat komt straks wel. Nou kijk, ik was nog niet helemaal duidelijk. Nou, ik heb wel een paar reacties op mevrouw Redmeijer, hoor.
Oh, ja, nou ja, god was
maar
u
dat
dan
was
toch
na meneer Stroitker, maar niet uit. Wat ik, zover ik het weet, is het zo, we hebben daar geld voor gereserveerd voor die trein. En dat staat nu apart en dat kunnen we de volgende keer gebruiken. Dat is, ja, zo'n soort van reservepotje. Ik begrijp wel dat u hem eerder wil laten rijden, maar dan vraag ik mij dan toch een beetje af wat dan de voorwaarden zijn waarop u zegt van dan gaan we los. Want zoals ik andere mensen ook zeggen van, er moeten natuurlijk uiteindelijk wel mensen in die trein zitten. En dat is dan wel een beetje van, je moet een nachtleven hebben om naar uit te gaan. Als dat er niet is, dan loopt het een beetje bang. Dus dat was mijn vraag een beetje terug aan u.
Goed, dank meneer Van Rode. Ik haal eerst even het nachtnet zoals mevrouw Den Daas dat noemde op. En dan kom ik bij u terug, mevrouw Redmeijer. Want ik zie ook dat de heer Stroitker van het CDA nog een opmerking wilde maken.
Ja, ik vind op zich wel aardig hoe de heer Van Rode dit inderdaad adresseert. Wij waren zelf ook voorstander van om dat nachtnet uit te breiden. Dus inderdaad in te zetten op die nachttrein. En het is inderdaad door corona dat we nu eigenlijk in een heel raar pakket zitten, dat het nu eigenlijk helemaal niet speelt. Dus ik denk inderdaad dat we hier een beetje praktisch mee om moeten gaan. En in die zin vraag ik ook aan de mevrouw Redmeijer wat ze dan precies wil.
Ja, dank u wel meneer Stoijke. Dan heb ik er nog even aan mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij interpreteren de vraag van mevrouw Redmeijer als volgt. In de kadernota staat structureel €237.000 voor het aansluiting op het nachtnet.
En wij hebben in eerdere jaren gezegd, laten we beginnen met een pilot. Want we vinden het op zich natuurlijk, steunen wij het openbaar vervoer, daar zijn we helemaal voor. En als dat betekent dat de levendigheid van Hilversum vergroot wordt, dan zijn we daarvoor. Maar we hebben die pilot niet uitgevoerd. Dus wij zouden opnieuw heel erg graag eerst kijken of iets werkt. En daar structureel €237.000 voor uit gaan geven, vinden wij heel erg veel. Omdat we geen idee hebben hoeveel mensen daadwerkelijk in die nachttrein gaan zitten. En met ingang van wanneer die nachttrein kan gaan lopen. Dus ik hoop dat dat een goed antwoord is op uw vraag.
Ja, dank voor uw reactie, mevrouw Remmers. Ik zie even in de chat niemand meer die nog wil reageren. Mevrouw Redmeijer.
Ja, dankjewel, voorzitter. Dank aan de collega's die even de moeite hebben genomen om te reageren. Ja, natuurlijk, meneer Van Rode en meneer Streuken, gaan wij geen succes halen als er geen cafés en nachtclubs open zijn. En als mensen nog niet met de trein mogen 's nachts. Je moet natuurlijk nooit vergeten dat in het nachtnet zitten niet alleen maar mensen die gaan stappen. Maar er zitten ook heel vaak mensen die na hun werk gaan of van hun werk komen. En in het nachtnet zitten mensen die de vroege vluchten gaan halen op Schiphol. En aangezien een aantal landen weer op geel zijn. Nou ja, natuurlijk heb ik ook geen glazen bol wanneer alles weer een beetje naar het nieuwe normaal gaat. In plaats van het oude normaal. Maar ik besef me natuurlijk wel dat je bij NS en ook bij ProRail afspraken kunt maken over aansluiting op nachtnet. Op andere momenten in het jaar dan alleen dat ene moment wat straks door wethouder Wolters is genoemd in juni. En daar speelt mijn achtergrond natuurlijk een grote rol in. Kijk, we hebben afgesproken met elkaar naar aanleiding van vragen vorig jaar in de commissie. Kwam het college met een voorstel om een half jaar een pilot te doen. Daar is toen een jaar van gemaakt. Dat gaan we natuurlijk niet nu doen. Het is ook heel goed dat het niet is doorgegaan, want dan was het zeker mislukt. En dat hadden we van tevoren dan kunnen zien. Maar er zijn wel mogelijkheden om dat eventueel eerder te gaan beproeven. En ja, ik zie dan liever toch wel eerst dat geld wat we nu apart hebben staan ook benut om afspraken te maken met ProRail en NS. Om dat nachtnet te laten starten. En of dat nou op 1 april volgend jaar is, en nee, het is geen grapje, maar daar gaat het wijzigingsblad in. Of dat dat 1 juni volgend jaar wordt, ja, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar we moeten er wel afspraken over maken, vind ik.
Ja, goed, mevrouw Redmaier, dank voor die bijdrage.